gebedsgenezing, hoe ga je daarmee om? Ik kan me zo voorstellen dat u heen en weer geslingerd wordt door wat u leest, door wat u hoort, door wat u misschien zelf denkt, voelt, ervaart of van anderen weet hoe ze iets ervaren hebben. En gevoelens laten zich heel moeilijk in kaders plaatsen. Je kunt de gevoelens bespreken, delen, maar er is heel weinig, laat ik maar zeggen, in orde, in kaders te zetten. Dat maakt het onderwerp van vanavond wel een beetje moeilijk. Het hangt sterk af van degene die het inleidt en het hangt evenzeer sterk af van u die allemaal luisteren. Sommigen willen iets horen en horen door de woorden van de spreker heen dingen die ze toch hadden willen horen, maar die misschien nauwelijks gezegd zijn. Dat is echt zo. En anderen willen iets niet horen en denken, ja, die man, ook al is hij het met hen eens, zegt toch dingen waar ik het niet mee eens ben. Met andere woorden, je wordt altijd heen en weer geslingerd met dit soort onderwerpen. Ik wil graag een paar dingen met u doornemen en dan wil ik een paar teksten lezen uit de Bijbel. Ziekte is een gevolg van de zondeval. Ik denk dat we daarover eens zijn. Dan hebben we eigenlijk iets waar we het allemaal over eens zijn. Het heeft te maken met dat wat in het paradijs ooit is gebeurd, waar Adam en Eva waren en waar Eva in discussie ging met die slang die toen misschien nog stond, liep, later kroop. De discussie ging over, jullie mogen zeker niet eten van al die bomen die hier staan. Laten we het getal van die bomen nu maar eens op 1000 zetten. En Eva zei, jawel, we mogen van alle bomen eten, behalve van die ene. Nou, dan is God geen God van liefde. Want als die verbiedt dat je van die ene boom niet mag eten. En het gesprek ging verder over die ene boom. Niet meer over die 999, waar je wel van mocht eten, maar het ging ineens over die ene waar je niet van mag eten. En ik ben er eigenlijk diep van overtuigd dat de Satan altijd die ene boom, dat ene punt, dat ene stukje onderwerp pakt, om je daarmee bezig te laten zijn, de discussie opstart, om je in die richting te duwen. En maar verder, en maar heviger, terwijl je niet meer praat over die 999. Stel nu eens dat je gaat geloven en gaat zien dat de Heer je gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen de hemelse gewesten. En nu zegt de duivel, maar die hoofdpijn van jou, dat kan geen God van liefde zijn. En als je niet oppast, ben je in no time alleen maar met dat ene punt bezig. Niet meer met al die zegeningen, maar met dat ene punt waar je niet, misschien niet helemaal helder hebt wat het plan van God met je is. De Heere God heeft plagen in Egypte gegeven in de oudtijd. 10 plagen, u mag ook zeggen 9 plagen plus een eindoordeel. Die plagen in Egypte. En de Heere God zegt aan het volk van God toen ze uit Egypte waren, als jullie bij mij blijven, op mij gericht zijn, zal ik jullie geen enkele plaag zoals in Egypte geven. Want ik, de Heere God, ben uw heelmeester. Het is Exodus 15, waar de Heere God zegt, ik, de Heere Yahweh, ben uw heelmeester. Nog preciezer, Yahweh is heelmeester. Dat is zijn wezen. Hij kan niet eens anders. Dat staat daar eigenlijk. Yahweh Rofe, de Heere heelmeester. En daar begint ons onderwerp. Als je zegt, de Heere is heelmeester, dus, dubbele punt, geen hoofdpijn, geen rugklacht, geen zorg. dan is ineens de tekst uit Exodus 15 omgebogen van een plaag, een oordeel van God over het volk, niet over die mensen, niet over hun hoofdpijnklachten, hun rugklachten, hun migraineachtige dingen. Dan is ineens het hele gebeuren van Egypte omgebogen naar mijn probleem. En dat kan nooit de bedoeling van de Heere zijn geweest. Is ook niet de bedoeling van de Heere geweest. Want de Heere zegt, ik ben heel meester. Want ik wil dat jullie als volk niet die plagen krijgen. Niet die oordelen van muggen, van steekvliegen, van puisten, van etterpuisten. Ik wil niet dat jullie water in bloed zien veranderen. Kortom, die plagen wil ik jullie besparen. En daarom luister alsjeblieft naar mij. Als de Heere zegt dat hij heel meester is, betekent dat nooit dat hij alle klachten van welke aard dan ook, de lichamelijke klachten, zou wegnemen. Nu ga ik een paar teksten lezen met jullie. Misschien wil je met mij opslaan uit de Bijbel, Jesaja 53... Dat is een hele bekende, wel een hele belangrijke tekst, geloof ik. Jesaja 53. En dan gaan we naar 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En dan nog naar Jacobus 5. Het is even bladeren. Maar het is een Bijbelstudieavond. We mogen ook het woord van God erbij pakken. En we mogen het woord van God openen. Jesaja 53. Wie gelooft wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht en als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Ik zou graag verder willen lezen, maar dat mag u zelf doen, thuis. Het Nieuwe Testament. 1 Korintiërs hoofdstuk 12, daar gaat het over de gaven die gegeven zijn. We hebben daar al eens een hele avond over gepraat, over gaven van de geest. Maar ik wil hem nu in elk geval meenemen in onze overdenking. 1 Korintiërs 12, vers 9... Aan de een wordt door diezelfde geest geloof gegeven, door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. En dan Jacobus, u mag ook verder lezen in 1 Korinthe natuurlijk, maar het ging ons even over die gaven van genezingen. Jacobus. Heel moeilijk stukje, maar toch wel een heel belangrijk punt, denk ik. Jacobus hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk van de brief door Jacobus geschreven. Jacobus 5. Vers 13. Heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand bij u moe of moede, laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudsten van de gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En de gelovige en het gelovige gebed zal de lijder gezond maken. En de Heren zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkaar uw zonden en bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. En dan volgt het voorbeeld van Elia. Tot zover het lezen van de schrift. Ik probeerde al duidelijk te maken dat de Bijbel echt iets zegt over genezing. Die Bijbel is bedoeld voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Het is nooit bedoeld om een soort discussiestuk in handen te hebben waarmee je elkaar zou kunnen slaan. De Bijbel is bedoeld als een openbaring van Jezus Christus, als een onthulling van onze Heer Jezus. De heiland der schriften komt in elke bladzijde naar voren. Het gaat om de Heer Jezus. En dit is bedoeld voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser. Eigenlijk is dat een voorwaarde om over deze dingen na te denken. De Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. Ik kan niet in je hart kijken, jij kunt ook niet in mijn hart kijken. Maar met het hart geloven we, maar met de mond belijden we. Er moet een moment komen dat je ook met je mond belijdt. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn schuld, voor mijn zonden is gestorven. Ik hoop dat dat een keer uit je mond gekomen is. We praten zo ontzettend veel. We zijn soms niet te stuiten. Maar dit moet er ook uit. De Heer Jezus is mijn heiland, is mijn verlosser, is voor mij aan het kruis gestorven. Ik ben een kind van God door het geloof in hem. Op het moment dat je gelooft dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonden gestorven is, gaat de Heilige Geest in je wonen. En de Heilige Geest is de auteur van de Bijbel. De schrijver. De auteur heeft destijds Mozes gezegd, dat moet je schrijven. Heeft later Jesaja gezegd, onze stukjes tekst van vanavond, dit moet je gaan schrijven, dit moet je gaan zeggen. De auteur, de schrijver van de Bijbel, die mensenhanden aanstuurde, heilige mannen gods hebben immers door de Heilige Geest gedreven gesproken, alsof de Heilige Geest dreef, aanzette tot. De Heilige Geest heeft aangezet, heeft gedreven om te gaan spreken. En diezelfde Heilige Geest woont in jou. Voor allemaal? Nee, ik heb de beperking zo pas al gemaakt. Als je de Heer Jezus niet kent, als hij niet je heiland, niet je verlosser is, dan woont hij niet in jou. Sorry, wie hem niet kent, wie de Heilige Geest niet heeft, behoort hem niet toe, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen. Het is een beetje cru, hè? Een soort tweedeling. Nu, ik bedoel het niet katterig. En het gaat er niet om dat je lid moet zijn van de kerk die ik een bepaalde naam zou geven of zo. Het gaat niet om een naam. Het gaat duidelijk niet om een naam. Het gaat om leven. Het gaat niet om formaliteiten, om boekhoudingen die hier op aarde bijgehouden worden. Het gaat om leven, leven uit God. En dat is alleen door de Heilige Geest. En ik hoop dat je daarin helemaal eens bent met elkaar. Leven uit God krijg je als je gelooft in de Heer Jezus. De Heilige Geest woont in je. En God, de Heilige Geest, die in je woont, is ook de schrijver van dit bijzondere boek. En je hebt de mogelijkheid, de capaciteit om dit boek ook te begrijpen. Geestelijke dingen, volgens Paulus, die met het geestelijk verstand begrepen moeten worden. Het zijn geestelijke dingen die met het geestelijke verstand door God zelf gegeven begrepen kunnen worden. Niet de discussie met Jan en Alleman is zinloos. Je mag er wel over praten, maar je zou eigenlijk altijd de eerste voorvraag moeten stellen, hebben we het eigenlijk wel over dezelfde Jezus? Niet zomaar iemand of zomaar iets, maar het is mijn heiland, het is mijn verlosser. De Bijbel spreekt over genezingen. Door de zondeval is het niet goed gegaan. Zijn mensen uiteindelijk gestorven door de zonde, de dood. En nu worden wij vandaag heel vaak geconfronteerd met bewegingen die zeggen dat er bij hen genezing is, of dat er mensen zijn die bepaalde kwaliteiten, bepaalde gaven hebben. Soms komen ze uit Nederland, soms komen ze uit Afrika, soms komen ze uit andere oorden van deze wereld. Op alle mogelijke manieren worden wij geconfronteerd met het fenomeen genezingen. En dat willen we eigenlijk ook. Ik zal eerst iets zeggen wat ik als een van de belangrijkste oorzaken vind van de huidige ontwikkelingen. En dat is wat in het Engels heet prosperity teaching, een soort welvaartsevangelie. En we bedoelen daarmee, zoals iemand het vroeger een keer zei toen het niet goed ging. Nou, ik weet niet wat er aan mij mankeert, ik geef mijn tienden, zei hij, ik heb mijn stille tijd, ik ga 2 keer per zondag naar de kerk, ik zou niet weten wat ik verkeerd doe. Dat was zijn lijstje. Het kostte nog goed geld ook, 10%. Maar zo dacht hij. Zo van, dan moet het toch goed gaan. Dan kan er toch niet iets misgaan. Lieve mensen, dat is een houding die we vandaag aangereikt krijgen. Je moet positief denken. Je moet op bepaalde taken gericht zijn, je moet dromen hebben, je moet gefocust zijn op het positieve. En als je de Heere dient, dan gaat het je goed. Job zat een keer diep in de problemen. U kent zijn Bijbelboek. En Job krijgt bezoek van vrienden, ik kom daar straks op terug. En die vrienden zeggen, nadat ze 7 dagen gezwegen hadden, het waren dus kennelijk geen Nederlanders, die houden dat niet vol, 7 dagen lang hun mond houden. Bestaat niet. 7 dagen lang hebben ze bij elkaar gezeten, ze hebben hun mond gehouden. En na 7 dagen begint die ene dan toch, en Job begint ook trouwens. En die ene die zegt, die eerste vriend, Job, moest luisteren. Er moet iets niet goed zijn met je, want anders was je dit niet overkomen. Dat is prosperity teaching. Ja, zo zou ik het vandaag noemen. Wel wat evangelie. Zo van, als je het goed doet, en als je bij God blijft, en een beetje vroom bent, en gewoon je religieuze, je godsdienstige plichten vervult, nou dan gaat het je goed. Nou, Job gaat me daar eventjes een antwoord geven van bladzij en bladzij en bladzij. En je denkt al van, sla maar over, maar dat verhaal is veel te lang. Zo gaat het bij ons ongeveer. Dan komt de tweede vriend en die zegt, nou Job, als je dan niet zelf dingen verkeerd gedaan hebt, dan hebben jouw kinderen misschien wel verkeerde dingen gedaan. En daar zit je mee. Ja. Dus zoek het dan daar maar. En Job geeft weer een ellenlang antwoord. En je denkt voor de tweede keer, dat boek Job is eigenlijk niet te begrijpen, dus laat maar. Dan komt de derde en die zegt, Job, als het niet daden zijn uit je leven, en als het niet de daden zijn van je kinderen, dan is het misschien wel jouw motief, jouw innerlijk. Nou, als je iemand echt wilt pakken, dan moet je over motieven gaan oordelen. Ja, je zegt wel dat, maar je denkt dat. Geen mens kan dat beoordelen. Motieven zijn nooit door mensen te beoordelen. Sowieso niet. Als iemand dat doet, kun je gelijk vergeten wat hij zegt. Want het klopt niet. Dat kan nooit. De ene die motieven kan beoordelen, die gedachten kent, van verre kent zelfs, is onze Heere God zelf. Dat is een heel belangrijk punt. Maar goed, Job gaat weer een ellenlang antwoord geven. Maar opnieuw blijkt dat die vrienden zeggen, moest luisteren, als jij gewoon leeft zoals God het bedoelt, dan gaat het je goed. En omdat het je nu niet goed gaat, zit je dus ergens met een probleem. Kom er maar mee voor de draad. Smijt het maar in de groep, zouden wij vandaag zeggen. En het gaat Job echt over zijn schoenen. Ver en ver. Wij worden vandaag met andere taal wel met ditzelfde fenomeen bestookt. Een beetje gelovig is niet ziek. En als er wat aan de hand is, nou dan regel je even wat. Dan is daar nog broeder X of broeder Y of zuster Z. En dan ga je daar naartoe. Kost soms een klein reisje naar Afrika, maar dan heb je ook wat. Sorry voor mijn taalgebruik. Ik wil niet populair zijn, maar ik wil het wel helder zeggen. Dit gaat de verkeerde kant op, broeders en zusters. Echt waar. En ik wil bij dat boek Job toch even blijven staan. U kent allemaal het verhaal van Job. En u bent er helemaal mee, laat ik maar zeggen, mee aan het eind gekomen. Want u kunt er niets mee. Zo hoor ik het altijd. We kunnen daar niets mee. Hoe kun je nu zeggen, God heeft het gegeven? Ja, nou dan neem ik het maar aan. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd. Nou ja, ik hoor het u al zeggen. Ik had 3 auto's, nu heb ik niks meer. De Heere heeft mij 3 auto's gegeven, maar ze zijn allemaal gestolen. Ja, de naam, en de Heere heeft ze genomen. Dus ik prijs de Heere maar. Ja, daarom zeg ik, ja, daar kunnen wij niks mee. Nou, waarom kan Job er wel wat mee dan? Waarom was Job vroom, godvrij, vrezend, wijkend van het kwaad? Ik wil een paar algemene statements, een stukje verklaring afleggen. Dat hele boek Job, ik hoop natuurlijk dat u nu oren knoopt en nooit meer vergeet. Dat hele boek Job is een prachtige, schitterende, profetische, vooruitziende situatie op wat Israël gaat overkomen. Het is dé illustratie van de grote verdrukking voor Israël. Het hele boek Job is profetie. Ja, dan moet je even slikken. Misschien ben je nog nooit aan dat onderwerp toegekomen, maar dat is een prachtig, prachtig profetisch vergezicht. Israël. En Israëlse vrienden, die zeggen, nou, dat hebben jullie aan jezelf te danken. Jullie hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en over ons. Zie je wel, je zit met de narigheid, het is je eigen schuld. En als je het niet zelf gedaan hebt, beste Joden van vandaag, dan hebben jullie kinderen net wel gedaan. Of je voorouders het gedaan. En jullie motieven deugen ook niet. Echt, misschien is het een te grote sprong voor je, maar dat hele boek Job is een vergezicht. Ik wil nog een vraag stellen daarbij. Weet u, wanneer Israël het meest tot zegen is? Antwoord, in de grote verdrukking. In die grote verdrukking komt een grote schade die niemand tellen kan tot geloof. De vraag komt, waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking. Nooit is er meer zegen geweest dan in de grote verdrukking. Weet u dat Job uiteindelijk gaat bidden voor zijn vrienden? En als Job niet gaat bidden voor die vrienden, dan is er geen zegen. En dat Job uiteindelijk meer heeft dan hij ooit gehad heeft. Wij kijken alleen naar hoofdstuk 1 en 2. En we denken, hoe kan God Job nu overgeven als een soort proefkonijn aan de duivel? Hoe kan hij hem aan de willekeur van die Satan uitleveren? Dat is onze taal. Maar de Heere gaat een weg. Heeft een route. Heeft een plan. Met Job. Met Israël. En met jou. Ik ben er zo diep van overtuigd dat ik dit er wel in zou willen hameren. Als je de Heer Jezus kent, als je heiligt, als je verlosser, dan weet je dat God de Heilige Geest in jou woont. Dat er niets meer zomaar gebeurt. Niets. Waarom mag ik dat zeggen? Omdat het Nieuwe Testament zegt, wij weten dat hun die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Nou, daar zit je. Dan krijg je weer zo'n verklaring, weer een discussie. Ga je weer enorme, enorme dingen van stal halen. Maar Paulus in Romeinen 8 verklaart het. Zal ik je zeggen waarom ik dit zeg? Nou, omdat God jou gekend heeft. Durf je dat te zeggen, gelovigen? Ik heb het over gelovigen. Hè? God heeft mij gekend. Voor ik hem kende, kende hij mij. Hij zag mijn vormeloos begin. Ja, bij het geboortekaartje kwam het nog even voor. Maar daarna vergeten we Psalm 139 onmiddellijk. God zag jouw vormeloos begin. God kende jou. Hij kende je van haver tot gort. Helemaal. Hij doorzag je. En hij, ik ga verder met Romeinen 8. Hij bestemde jou. Dus hij kende je niet alleen. Hij bestemde jou. Hij had een plan met jou. Om je aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Het plan van God is om jou aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Gelovigen hier. Nou even zeggen. Ik ken de Heer Jezus als mijn heiland. En ik weet, hij kende mij. En hij bestemde mij. Hij bedoelde dat ik aan het beeld van die zoon gelijkvormig zou zijn. En die hij bestemd heeft, de taal gaat verder in Romeinen 8. Die hij bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Er is een moment gekomen dat de stem van God jouw hart doorboorde. Dat de stem van God je raakte. Dat je geroepen werd. Dat je, als het ware, antwoord gaf op die roepstem van de Heere God. Dat is het moment waarop je tot bekering kwam. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Vrijgemaakt van alle zonde, van elke smet, van elke ongerechtigheid. Alles is vergeven, alles is weg. Die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Rechtens vrij van de zonde. Geen aanklacht meer. Niemand die nog kan zeggen, ja maar dit zit er ook nog, het is allemaal weg. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Nog een keer. Wij weten dat God hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Want hij kende ze, hij bestemde ze, hij riep ze, hij rechtvaardigde ze en hij verheerlijkte ze. Eventjes, hè? Voor jezelf, hè? Voor jezelf. Vijf dingen. Achter elkaar. Voor jou. Jij die de Heer Jezus kent. God kende je, God bestemde je, God riep je, God rechtvaardigde je en God verheerlijkte je. Jij bent te feliciteren. Wie zal dan tegen ons zijn? Dat is de taal van Romeinen 8. Gaat gewoon verder. Verdrukking, benauwdheid, honger, zwaard, naaktheid. Wat dan? Als God voor ons is, hoor je het goed? Als God voor je is, wie is er dan tegen? Hou nu eens vol. Dit heb ik. Dit is het geweldige geschenk van God. Het geweldige genadepakket. Het liefdeaanbod van God. Geweldig. Super is het. En ik ben zo bijzonder gezegend. Zo buitengewoon gezegend. Dat ik het niet op kan. Dat ik het niet eens pakken kan. Ik kan het niet eens bevatten. Zo hoog gaat het. Ik wil het bewust zo zeggen. Omdat ik daarna ineens weer doorga. Ja, Heer, maar vandaag heb ik rugpijn. Ik zeg het zo om het contrast zo scherp mogelijk te krijgen. Dan ineens gaat dat hele plan van God. Ja, dat is mooi hoor, ja, dat is mooi. Maar Heere God, ja, vandaag zit ik toch wel met een heel ander probleem. En als ik dan afkom, ja, dan ben ik een beetje off the road. Dan ben ik de kluts kwijt, dan ben ik mijn blijdschap kwijt. Bent u de eerste die daarmee zit? Wel, nee. Paulus die deze dingen schrijft. Romeinen 8, ik heb net een hele stukken geciteerd. Paulus die deze dingen schreef, zat ook met een probleem. Hij had een doorn in het vlees. En je zou zeggen, nou Paulus, alsjeblieft, jij weet als geen ander wie genadegaven van genezing hebben. Je hebt er een hele rij gezien. En je hebt bovendien de handen opgelegd. Je hebt gaven mogen uit. Je hebt het allemaal mogen meemaken. Je hebt er als geen ander bovenop gestaan. En bovendien, jijzelf, Paulus, jijzelf, zweetdoeken van jou, Paulus, op zieken gelegd, gaven genezing. Nou, als je dan toch een doorn in het vlees hebt, even de zakdoek, dat is waarschijnlijk een zweetdoek, leg op je oog, probleem is over. Dat was toch een koud kuntje? Sorry hoor. Maar zo ligt het wel, vind ik. Wat doet hij? Heere God, alsjeblieft, mijn doorn in het vlees. Een engel van de Satan komt van de zondeval, komt uit die hoek, uit die koker. Maar een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Hij had er last van. Het leefde pijn op. Hij zat ermee. Ik heb de Heer, alstublieft. En de Heer zegt, na drie keer bidden, dan moet je ophouden. Mijn genade is jou genoeg. Punt. Want mijn kracht wordt in zwakheid voorbracht. Ja, daar zit ik dan. Daar kom je uit. En alle jamaars van mij, alle tegenwerpingen van mij, komen op dat punt uit. Heren, u bent er. Betekent dit nu dat er geen genadegaven van genezing zijn? Nee, dat betekent het allerminst. Betekent dit nu dat Jacobus 5 niet van toepassing zou kunnen? Dat betekent het ook niet. Maar ik wil eerst dat jij, de gelovige die hier vanavond in deze zaal zit, gaat begrijpen wie je eigenlijk bent. Niet meer zeggen, ja maar ik ben maar een arm stumpertje en ik ben gelijk van slag als ik hoofdpijn heb of een andere klacht ken. Nee, eerlijk zijn en zeggen, Heer Jezus, dank u wel Nou, dit is grandioos dat u mij in uzelf gegeven hebt en door uw werk aan het kruis hebt gegeven. Dit is zo overweldigend, zo bijzonder. Daar wil ik u gewoon heel, heel hartelijk voor bedanken. Zou u het durven? Zou u durven zeggen, even los van de lichamelijke situatie. Heren, uw plan met mij is dat ik aan uw beeld gelijkvormig ben. Hoe kom ik zover? Hoe kom ik zover dat ik aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig ben? Hoe kan ik ooit zover komen? Zou de Heere God een bepaalde route in mijn leven willen plaatsen? Zou dat in mijn leven via een doorn in het vlees kunnen gebeuren, zoals bij Paulus? Het zou kunnen. Ik hoop het niet voor je. Maar het zou wel kunnen. En betekent dat? Dat het omdat ik zo hoog geroepen ben, voor die positie bestemd ben, dat het dan gewoon vlekkeloos gaat in mijn leven? Is het vlekkeloos gegaan met de eerste gemeenteleden? Nou, ze waren nog maar nauwelijks lid van de eerste gemeente. Toen was er nog niet iets van hervormd, gereformeerd, baptist, weet ik veel allemaal. Dat was nog niet aan de orde. Dat is later gekomen. Het is maar dat je het weet. Maar toen was die gemeente er wel. En wat gebeurde er in Jeruzalem? Nou, het ging gelijk behoorlijk mis. Vervolging, druk. Ze werden Jeruzalem uitgeperst. Ze kregen behoorlijk te maken. Met wie? Nou ja, u denkt maar aan die latere Paulus, die aanvankelijk Saulus heette en die de gemeente vervolgde, die hen sloeg, die hen geeselde, die hen zelfs doodde. Ja, dat was niet mis als je dan toen de Heer Jezus kende. Je zou zeggen, Heer Jezus, we kennen u toch, bestemd om aan het beeld van uw Zoon gelijkvormig te zijn. En nu komt die rare man en die pakt ons bij de kraag en slaat ons in de synagoge. Hij dwingt ons om het geloof op te geven. Wat is er met Jacobus gebeurd? Ja, die is gedood. Wat is er met Petrus gebeurd? Nou, het ging niet goed met hem. Hij is uiteindelijk waarschijnlijk gekruisigd. Sommigen zeggen dat hij omgekeerd gekruisigd is. Maar weet ik niet precies. Maar in ieder geval, hij heeft in zijn dood God mogen verheerlijken. Wat is er met Johannes gebeurd? Ja, ging ook niet goed met hem. Op Patmos. Tychicus, een soort assistent van Paulus. Ja, die bleef ziek op Kreta achter. Epafroditus, och, ik was zo in nood, heren. Hij was zo ziek. Maar nu heb ik gehoord dat hij weer beter is. Gelukkig. Heeft Paulus hem beter gemaakt? Heeft hij hem naar de gebedsgenezingsdienst van Petrus gestuurd? Nee. Ik wil het niet banaal maken. Ik wil alleen maar zeggen hoe je in de schrift een hele rij voorbeelden vindt van mensen die in hun leven op aarde allerlei moeite en allerlei verdriet hebben meegemaakt en niet, laat ik maar zeggen, lichamelijk herstel kregen. En het grootste voorbeeld is hij die om mijn overtredingen naar het kruis ging. Vertrouwd met ziekte. Vertrouwd met smarten. Luther vertaalt ellende. Ellende is niet alleen een probleem van hoofdpijn, van rugpijn. Maar ellende gaat dieper dan alleen maar een lichamelijke kwaal. Hij, de Heer Jezus, is voor mij naar het altaar gegaan. Naar het kruis gegaan. Had God geen andere weg kunnen bedenken? Had hij niet de knop kunnen omdraaien? Moet het dan zo? Moet het dan langs de weg van de Via Dolorosa, waar een mooi lied van is? Moet hij dan zo met zweepslagen afgeranseld worden? Ik wilde aanvankelijk de film Passion of the Christ niet zien. En ik heb hem later met de kinderen bekeken. Ik was diep geroerd. Niet dat ik het in alles eens ben met die film. Er gaat maar een bepaald deel van de Heer Jezus naar voren komen. Maar goed, toch. Dat deel was toch fysiek lijden. Gewoon mishandeling. Gewoon vreselijke pijnen lijden. Afschuwelijke behandelingen. Moet het dan zo? Ik heb professor Smallhart horen schrijven. En jullie misschien ook wel over het kruis van de Heer Jezus. Over dat uitgerekt zijn. En over het verschrikkelijke lichamelijke proces in die kruisiging. Vreselijk, afschuwelijk. Moet het dan zo? En als hij dan plotseling gewoon één keer klatsbats met een zwaard onthoofd zou zijn, zonder dat hij het zelf zag aankomen bij wijze van, Dan was er toch ook bloed gevloeid. Dan was het toch ook goed geweest. Hoe komen onze voorvaders er nu bij dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk was? Hoe halen ze het in hun hoofd? Prosperity teaching. Welvaart evangelie. Ze stonden toch voor de Heer? Nou, dan gaat het hun goed. Dan maakt de Heer van elke gulden, zegt men, 2 gulden, toch? Krijgt ze dubbel terug. Al die stellingen die je vandaag hoort over, dan gaat het je goed, kloppen niet. Het klopt niet. Als er vandaag iemand is die zegt een genadegave van genezing te hebben, dan ben ik de eerste om te zeggen, dat is mogelijk. De Bijbel zegt het. Er zijn genadegaven van genezing. Waarom werden die dingen dan toch gebruikt? Om duidelijk te maken dat dit niet zomaar een nieuwe leer is, zoals er een groot aantal rabbies waren die allemaal zeiden dat ze gelijk hadden. U moet zich eens een beetje verdiepen in het Jodendom. Dan komt u erachter dat in de dagen van de Heer Jezus er al heel veel stromingen waren. Zeker de stroming van Hillel en van Shammai, die waren toen helemaal in. En dan had je ook nog de Essenen, weet je wel. Die hadden ook nog een bepaalde kleur. En ze hadden allemaal een bepaalde kleur en ze riepen allemaal dat ze gelijk hadden. En dan komt er een nieuwe rabbi, die rabbi van Nazareth. En hoe kon nu duidelijk worden dat dat van God was? Dat dat niet zomaar een iemand was in de rij van, maar dat het echt uniek was. Hoe kon dat nu duidelijk worden? Nu, kijk maar eens wat er op volgt. Kijk maar eens wat er aan spectaculaire dingen gebeurt. Een verlamde loopt zomaar. Werd door het dak naar binnen gelaten en liepen lopend weer uit. Blinden zagen in 1 keer. Soms in 2 keer. Soms via een omweg. Met zand op hun ogen. Heel verschillend. Maar nooit een samenkomst waar eerst 1 uur over de collecte werd gepraat en daarna over genezing. Sorry hoor, het komt mij een beetje uit mijn binnenste. Misschien had ik dat zo niet moeten zeggen. Maar zo is het nooit geweest. De Heer Jezus heeft geheeld, heeft genezingen gedaan. Op afstand. Direct. Op bevel. Maar waarom dan? Om duidelijk te maken dat dat wat nu kwam niet zomaar een nieuwe stroming was, zoals er al een aantal waren, maar dat het een heel nieuw iets is. Het Koninkrijk van God was nabij gekomen. Daar ging het om. En zo zijn de apostelen de wereld ingetrokken. Hebben die dan een soort, reclamecampagne gevoerd? Als je in onze samenkomsten komt, dan ben je nooit meer ziek. Nou, Paulus zelf was ziek. Timotheus moet, ja, dat is misschien nog een goed medicijn, vindt u, wijn drinken voor zijn gedurige maagklachten. De meesten hier hebben ook heel veel last van hun maag. Maar ik draai het dan om. Nee, maar Paulus zegt, je hebt last van je maag. Gedurige maagklachten. Weer zo'n voorbeeld. Terwijl zij genezing op genezing zagen. En Paulus, ja, zijn zweetdoek wonderen ging doen. En de schaduw van Petrus buitengewone krachten liet zien. En er genadegaven van genezing waren. Mensen die echte genadegaven hadden om te genezen. En dat gebeurde ook. Om mensen duidelijk te maken dat het Koninkrijk van God nabij gekomen was. Was het alleen voor ongelovigen? Nou, soms ook wel voor gelovigen. En ik ben er echt zeker van dat de Heer ook vandaag genadegaven van genezing geeft. Dat geloof ik stellig. Dat ga ik nooit en nooit ontkennen. Want daar is geen enkele reden voor om dat te ontkennen. En als die er zijn, alsjeblieft, dan zullen er wonderen gebeuren en dan zullen er talloze mensen de Heer Jezus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Maar binnen de gemeente staat er ergens dat dat ook geldt voor mensen die de Heer Jezus kennen, dat ze vanaf dat moment nooit meer ziek zijn. Nou, dan had u het goed. Dan had u niet een nieuwe zorgpolis hoeven aan te vragen of een nieuwe af. Toch? Gewoon naar de goede gemeente gaan. Het levert flink wat geld op. Ik zeg het wat raar, maar ik bedoel het eigenlijk wel precies zoals ik het zeg. U vertrouwt het nog niet helemaal. Nou, wacht ook nog maar even. Nergens staat dat een gelovige niet ziek is. Nergens staat dat er geen ziekte is onder gelovigen, onder kinderen van God. Wel staat het dat er genadegaven van genezing zijn. En er staat ook, Jacobus 5, dat er situaties zijn dat iemand ziek is. En de oudsten van de gemeente roept. Niet eens de mensen die een genadegave hebben, maar de oudsten, dus het bestuur, de leiding. En die mogen voor hen bidden. En je mag je schuld belijden. Er is zoveel, zoveel ziekte. En dat heeft niet te maken met lichamelijke dingen, maar dat heeft te maken met je ziel. En zielenpijn, zielenziekte, kan lichamelijke klachten veroorzaken. Psychosomatische klachten. En dat is waar. Dat is echt waar. Dat zijn geen suggestieve dingen. Dat is echt. Dat voel je echt. En iedereen kan het een beetje natrekken hoor. Ik weet niet hoe zwak of hoe sterk jouw maag is. Maar als er een klein beetje stress komt in jouw leven of in jouw omgeving, dan kan dat, als je een beetje een zwakke maag hebt, op je maag slaan. U rent gelijk naar de kast. U neemt een hele dosis rennies en u bent weer van het probleem af. Nee, maar het gaat me om het feit. Als u misschien zwak bent in uw hoofd, hoeft er niet zoveel te gebeuren of u hebt last van uw hoofdpijn. En of dat nu een bepaalde naam krijgt, dat laat ik nu maar even los, maar dat hebt u. Anderen voelen aan hun rug dat het morgen gaat regenen. Er is zoveel. De duivel heeft kans gezien om jou en mij zo te bestoken dat wij nauwelijks nog toekomen aan genieten. Weet je wat het spreukenboek zegt? Een vrolijk hart bevordert de genezing. Nou, cabaretier inhuren zonder. Dat is de oplossing. Die dominee apart zetten, die mag dan door de week nog wat bezoeken maken. En we hebben dus, noem maar één. We hebben André van Duin op de kansel. Wat daar ga je om lachen. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Het merkwaardige is dat ze ook zo'n avond alles, bijna alles kwijt zijn. Dat ze helemaal de pijn niet meer voelen. Maar wat zou de Bijbel nu bedoelen? De Bijbel bedoelt, als je blij bent met de Heer Jezus, en als je blij bent met de zegen die de Heer Jezus heeft aangebracht, als je blij bent met God die je vader wil zijn, en die jou bedoeld heeft om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, als je blij bent met hem, dan ineens lijkt alles anders. Genadegaven van genezing zijn er, maar zielenpijn veroorzaakt enorme klachten. En als het belijdenis is, oprecht beleden wordt, wat er aan scheefgroei is, dan is er ook herstel. En als de genadegaven van genezing die van vandaag naar ons toe horen komen, zien komen, voelen komen, het proces aan gang brengen van jij moet dat wat verkeerd is, wat scheefgroei is in jouw leven, beleiden voor God, dan is er genezing. Dat geloof ik stellig. En daarom hebben die mensen echt recht van spreken. Ik ga niet eens die zeggen die niet en die niet. Dat hoort u van mij niet. Ik ga wel zeggen dat dit proces misschien wel heel erg nodig is. En dat er in de gemeente vandaag een soort genezingswind zou mogen waaien. Van heren, laten wij voor uw aangezicht komen. Laten wij beleiden. Laten wij erkennen wat niet goed is. Laten wij op uw troon gaan kijken en voor u gaan buigen en erkennen dat we scheefgroei kennen, dat we dingen hebben toegelaten. En als jij nog steeds met wrok in je hart zit omdat je iets is aangedaan in je jeugd, dan zit je daar nu nog mee, heb je daar nu nog last van. Die genezing kan vanavond plaatsvinden als je dit loslaat, als je opnieuw vanavond zegt, Heer Jezus, u hebt mij alles vergeven. Ik vergeef mijn vader, ik vergeef mijn moeder, ik vergeef mijn buurman, ik vergeef mijn broer. Als dat proces begint, moet je pas opletten. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Dan zul je ontdekken dat de Heer een genezer is. En als de gebedsgenezing van vandaag dit element naar voren schuift, dat doen ze allemaal, dan is er ook herstel, dan is er ook resultaat. Ik ga niet zeggen dat er geen spectaculaire dingen zouden kunnen komen, maar het proces is anders. Wij moeten terug naar onze bestemming. En als de bestemming die God voor ons in petto heeft helder wordt, en we laten de Heilige Geest die in ons is, de ruimte, dat betekent concreet dat hij ons vervullen kan. Ik vraag u niet naar spectaculaire dingen. Ik vraag niet onbeleden zonde zijn van 10 jaar terug, van 12 jaar terug, van 13 jaar terug, van 3 uur geleden. Dan zit u met het probleem. Dan moet u niet zeggen, ik ga daar naartoe, want dan lost dat probleem zich op. Nee, jij mag het zelf bij de Heer oplossen. Genezing is er. De Heere wil ons zegenen. Hij wil je zegenen. Hij wil je gelukkig maken. Hij wil je zoveel ruimte, zoveel blijdschap geven, zoals je nog nooit gehad hebt. En je moet eens een keer durven zeggen, Heere, ik weet niet hoe u mij wilt inzetten, maar hier ben ik. Ik las vanmorgen nog een verhaal van een martelaar uit Engeland. Ik heb van Luther gehoord en van martelaarschap in Nederland, weet je wel, je leest daar wel over als je de kerkgeschiedenis bestudeert. Maar dit was de Engelse kerkgeschiedenis, daar zijn we niet zo vertrouwd mee. Maar dan komt dat verhaal. En wat gebeurt er dan op die brandstapel met al die hooi en die stro mijten om hem heen? Dat ging dan toen met stro en zo. Bidt hij. En hij roept de mensen op, geloof in de Heer Jezus en beleid je zonde. En hij bidt voor ze. En hij zegt daar, jij mag mijn jas hebben. Een arme sloeper. Ik bedoel, dat kan spectaculair klinken. Dat was het ook wel, waarschijnlijk. Maar geen spoortje. En er zijn zoveel mensen die ooit gezegd hebben, het is alsof hij, die verbrand werd, niets voelde van die pijn. Straling, zoals Stefanus, die als eerste martelaar gestenigd werd, weet je wel, na het begin van de gemeente. Ja, die mensen knersten de tanden. Die hadden een soort voorsmaak van de hel. Daar is wening en knarsing van de tanden. Nou, dat kon je zien bij die mensen. Ze waren zo vergramd. En Stefanus heeft geen knarsing van tanden. Ik zie de Heer Jezus. Het is een voorsmaak van de hemel. Grote contrast kun je in één vers niet vinden. Aan de ene kant voorsmaak van de hel. Aan de andere kant voorsmaak van de hemel. Wat willen we? Ik weet het wel. Ik kan niet in één avond al die boeken die geschreven zijn over genezing en over genezingsdiensten wegdoen. Er zijn hele healingsprogramma's. Je kunt ervoor naar Engeland, naar Schotland. Je kunt ervoor naar Frankrijk. Je kunt hele programma's volgen. Er komen ook in Nederland steeds meer van deze settings. En ik zou zo graag willen dat vanavond hier healing, genezing is. Genezing komt door uw hand. En genezing betekent, Heer Jezus, ik dank u, ik prijs u. En hier ben ik, Heer. De Heer Jezus zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Misschien zeg je dat wel vanwege je pijn en vanwege het voorlandprogramma waar artsen gezegd hebben, dan en dan die kuur en dan dat nog. Weet je, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Misschien bid je wel drie keer, Paulus bad drie keer. Doorn in het vlees mag dat weg, Heer. De Heer Jezus bad drie keer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan is dat het geweldige moment. Vader, zou ik de beker die u mij gegeven heeft niet drinken? Voelt u het verschil? Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zou ik die niet drinken? Gods kracht wordt in zwakheid vervuld. Zou je durven zeggen dat je door je gebrokenheid heen, door de kwalen heen, door de moeite heen van je lichaam, God de eer zou willen geven dat hij door jou heen, door Job heen, door Johannes heen, door Tychicus heen, door Stefanus heen, zijn glorie wil openbaren. Dat is de route. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen maar. Indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort, zegt de Bijbel. Lieve broeders en zusters, ik heb er enorm mee geworsteld met dit onderwerp. Niet alleen vanavond, maar wel een hele tijd. Een van mijn allerbeste vrienden, waar ik heel veel mee heb samengewerkt, heeft een wat andere kijk op deze dingen. En ik heb met hem daar uitvoerig over gesproken. En we zijn nog vrienden. Maar we zijn niet helemaal eens op dit punt. Betekent dat we nu een scheiding van geesten krijgen? Die club en die club nemen. Het kan zijn dat u daar nog anders over denkt. Maar ik wil zo graag dat de Heer Jezus eer krijgt uit mijn leven. En of dat nu is met artrose in mijn voet of zonder die artrose. Heer, het is goed. Als het nu is kromgebogen met één oog, het is goed. En waar praten we over? We hebben het alleen maar over dingen die we heel erg moeilijk vinden. Maar niemand heeft problemen met mijn ogen worden minder, ik wil niet naar de opticien. Want Heer, u bent de geneesheer. U rent wel. Of u neemt bij de HEMA een plus tweetje. Als u begrijpt wat ik bedoel uit de bak. U kunt hem gewoon naar de bak graaien. Bent u al bij de tandarts geweest? Heb u al een beetje laten regelen hier? Of is het al een kunststof eethoek geworden daarboven? Zo heet zo'n ding. Ja, maar je kunt de Heer niet met alles lasten. Oh nee. Waar begint het en waar eindigt het? Waarom wel een knie? Een heup? Waarom wel, weet ik veel wat? Durf nu eens te zeggen, Heere, ik ben hier en ik wil voor u leven. Heer, en als ik last van mijn heup heb en ik kan met een kunstheup voor u leven, ik kan voor u wandelen, ik kan voor u spreken, ik kan voor u dienstbaar zijn, hier ben ik. Fijn dat u daar gebruik van mag maken. Dat zegt de Bijbel, echt hoor. Paulus zegt, de Galatiërs hadden hun ogen wel willen uitdrukken. Orgaantransplantatie. Galatenbrief, staat er al in. Het kon niet toen. Nu wel. Maar Paulus zegt, wat mooi hè, dat ze dat wel hadden willen doen. Het kon toen niet. Heere, uw wil geschieden. Waar zitten wij eigenlijk? Eigenlijk in ons geloofsleven. Zitten we op de lijn van, ja, ik heb de Heere God gediend. Dit past niet in dit plaatje. Zoals de vrienden van Job zeiden. Terwijl de Heere zegt, Job moest luisteren. Ik wil iets aan jou kwijt. Ik ben meer dan wie ook. En ik ben hoger dan wie ook. Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten. Mijn weg is ook hoger dan jouw weg. Met andere woorden, de weg die ik met jou ga, die is misschien niet zo helder, maar het is wel mijn weg. Mijn weg met jou. En Job, er doorheen gekomen is tot een bron van zegen. Zou jij een zegen kunnen zijn? Weet u dat de meeste mensen die door de oefeningen heen gekomen zijn, een enorme zegenbron zijn? Nou, dan kun je dat kost wat kost willen voorkomen. Ja, maar ik kan pas tot een zegen zijn als ik kerngezond ben. Nou, dat is natuurlijk onzin. Als u dat zegt, dan bent u op dit moment niet tot een zegen. Dat is een hele kwalijke. Ik hoop niet dat u mij verkeerd begrijpt. Natuurlijk mogen we samen bidden. En Gods aangezicht zoeken. Voor onze kinderen. Voor de nood van onze kinderen. Zou de Heere God niet willen uitredden? Jazeker. Mogen we de Heere God niet bidden? Je mag er geen speciale bid soms zijn voor broeder A of zuster X. Die last heeft. Ineens hoort dat ze kanker heeft. Mogen we daar de Heere niet voor? Jazeker. Bij elkaar komen, maar durf te zeggen, Heere, u mag de eer krijgen. Door haar leven heen, hoe dan ook. Kan de Heere geen wonderen doen? Jazeker, doet die Heere geen wonderen? Ja, ik ben erbij geweest. Ik heb talloze wonderen mogen zien, gelukkig. Maar is dat een garantie van, de gelovige van vandaag hoeft niet ziek te zijn? Nee, dat hoort u van mij niet zeggen. Gebedsgenezing, ja, er is genezing op gebed. Zijn er genadegaven? Ja, er is genadegaven. En zijn er geen dingen in de gemeente die misschien een blokkade vormen waardoor mensen ziek zijn? Daarom zijn onder u, 1 Korinther 11, hè, weet u wel, avondmaal, kent u die tekst? Daarom zijn onder u velen ziek en niet weinig zijn ontslapen. Waarom rennen we dan naar A, naar B, naar Afrika, naar Azië, in plaats van naar de troon van God in verootmoediging in de gemeente? Ik heb gezonden. Belijdenisdiensten zijn zeldzaam. Oprechte erkenning dat de Heere een geweldig werk in ons wil gaan doen, is een belijdenis. Maar ook een belijdenis van, Heere, we hebben fout gehandeld, we hebben niet goed gedaan. We hebben echt gezondigd. Wanneer maken we dit nu mee? Dat we echt voor Gods aangezicht komen om te belijden, om te erkennen. Wij zijn denk ik ook een beetje aan het verstoppertje spelen. En we laten de problemen ineens door een ander oplossen, terwijl we dat zelf al lang hadden moeten doen. Gebedsgenezing. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik probeerde het. Ik zou je zo graag willen vertellen dat de Heer een weg met jou wil gaan. En dat Hij jou en mij dwars door alles heen bij zich brengt. En dat Hij onderweg een bepaald plan met ons heeft. Ik eindig met. Petrus is net in ere hersteld. Hij mag zijn dienst weer oppakken. Johannes 21. Weet je wel, bij het kolenvuur, daarbij het meer van Galilea. Mensa Christi heet die plaats, nu nog. Tafel van Christus. Hij ziet Johannes. En hij dan? Daar heb je niks mee te maken. Jij moet mij volgen. En de Heer had hem duidelijk gemaakt met welke dood hij God verheerlijken zou. Hoor je het goed? En hij dan, als ik wil dat hij blijft leven totdat ik kom, dan heb jij niets mee te maken. Petrus zou sterven. En Petrus wilde gelijk weten, en hoe loopt het af dan met broeders A en B en C en die en daar? Niks mee te maken. Jij moet mij volgen. Zou de Heer vanavond in jouw hart kunnen leggen, ik wil jou leiden en jij mag mij volgen. Als dat gebeurt, is de eerste stap naar genezing gezet. Dan is er al healing. Die genezing die is in je hart. Soms mag je echt Gods bijzondere zorg ervaren over kankerpatiënten die genezen zijn. Maar in diezelfde gemeente zijn kankerpatiënten overleden. Nou, dan hebben ze beter gebeden voor die dan voor die. Onzin. Dat is niet zo. Hetzelfde gebed. Precies hetzelfde gebed. Zelfde intenties. Waarom werd Jacobus gedood in de gevangenis? En waarom kwam Petrus er nu uit? Uit diezelfde gevangenis. Direct aan het begin van de gemeente. Deuren gingen open. Door de gemeente werd een gedurig gebed voor Petrus gedaan. En Petrus wordt eruit gedaan. Jacobus wordt gedood in die gevangenis. Weet je wel, die zoon van Zebedeus, die zoon van Boanerges, die Jacobus, die stierf als eerste voor de gemeente. Waarom die een wel en die ander niet? Als ik wil dat hij blijft leven, wat gaat het jou aan? Jij mag mij volgen. Zou je dat vertrouwen willen uitspreken? Niet aan mij, ik kan het niet honoreren, maar er is één die het echt honoreert, en dat is de Heere God zelf, die Vader van ons, die in de Heere Jezus zo liefhebbend is, zo genadig is, en die jou en mij bestemd heeft om aan de Heere Jezus gelijkvormig te zijn. En als hij zo een weg ging, dwars door het lijden heen, in de heerlijkheid, dan mag jij zeggen dat er voor jou een bestemming is dwars door het lijden heen tot heerlijkheid. Bestemd voor de troon van God. Dat is jouw eindbestemming. En de Heere wil dat we dwars door alles heen daar komen. Hoe de Heere dit oplost in jouw situatie, ik weet het niet. Maar vertrouw de Heere. Geloof. Geloof. Vertrouw. En laten we dan dit jaar maar zo beginnen. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooi begin van een nieuwe situatie, van een nieuw jaar. Dat je echt het vertrouwen mag uitspreken in God die je Vader is door het geloof in de Heer Jezus. De Heilige Geest die in je woont. Eigenlijk mag je nu al genieten van straks. En ik hoop dat je dat volhoudt en vasthoudt. De Heere zegenen jullie allemaal. En laat in alle gevallen ons gebed vermenigvuldigd raken worden. En we de vraag durven stellen, Heer, mag ik daar wel naartoe? Moet ik daar wel naartoe? Mag ik dat? Moet ik daarvoor bidden? Maar begin eens echt met een paar, kleine groep, kleine cel, klein stukje van de gemeente, misschien de hele gemeente, te bidden. En vraag eens, Heer, zijn de dingen die verhinderen, die dwars liggen, die niet goed zijn, die opgeruimd moeten worden. In 9 van de 10 gevallen komt er dan belijdenis. Wat de Heer wil openbaar maken. Als de Heilige Geest gaat werken, wordt altijd zonde openbaar. Als u mij vraagt wat het kenmerk is van elke opwekking ooit in deze wereld gekomen, het kenmerk is zondebelijdenis. Dat is typisch, daar begint het mee. En die fase willen we soms overslaan en dat mag niet. Ik wil graag samen met u bidden. Onze God, onze Vader. We hebben een heel teer onderwerp vanavond voor ons. En de gevoelens zijn divers. Maar uw gevoelens zijn voor ons helder. Want u wilt dat wij in harmonie met u leven. Dat we genieten van u als Vader. Dat we genieten van de Heer Jezus die met ons is, die bij ons is en in ons is. Johannes zegt, onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Deze dingen schrijf ik u, opdat uw blijdschap volkomen zal zijn. Buiten was de druk, de narigheid, maar binnen was daar een volkomen blijdschap. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest deze dingen van vanavond in ons aller hart wilt leggen en ons wilt motiveren en ons wilt terugbrengen naar uw eigen hart. U bent niet ver af, u bent niet de boeman, u bent niet degene die straft. Dat zeiden de vrienden van Job wel. Je hebt er zelf waarschijnlijk naar gemaakt. En misschien zegt de hele wereld dat ook tegen ons. Vader, dank u wel dat u zo niet bent. Maar u wilt ons vruchtbaar maken, bruikbaar maken, inzetbaar laten zijn. Wij willen u danken dat u doorgaat met uw werk in onze levens. We danken u voor iedereen die hier is. Dat u door uw Heilige Geest nu in het hart gaan werken. Een stukje dank naar u toe. Dat iedereen die hier is zegt, dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor uw Vader. En de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken? Vader, misschien zeggen we het heel voorzichtig. Maar het is zo moeilijk. Het is ook vaak zwaar. En laten we elkaar vasthouden en voor elkaar bidden. En met elkaar blijven staan en uw aangezicht zoeken. We willen u danken dat u in uw liefde en in uw genade bij ons komen wilt, ook vanavond. We prijzen u en dragen elkaar aan u op in alles. Verheerlijk uw naam en de naam van onze Heiland. Amen.